Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Twist met mijn twisters, hemelheer, ga mijn bestrijder een tocht te keer, wil spies, rondas en schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fnuiken. We gaan zingen van Psalm 35, het eerste vers. Wij deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof door in te stemmen met de apostolische geloofsbelijdenis. In antwoord erop zingen we van de 31ste psalm vers 3. Gij zijt alleen, wat zou ik vrezen, mijn rots, mijn burg, o Heere. En daarna wordt u gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs hoofdstuk 4 vers 1 tot en met 11. En ook uit Efeze 6 vers 10 tot en met 18. Schriftlezing voor deze middag is dus allereerst uit Matteüs 4, de eerste 11 verzen. Daarna uit Efeze 6 vers 10 tot en met 18, na de geloofsbelijdenis. En Psalm 31, het derde vers.
En in ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We lezen nu Matthäus 4, de versen 1 tot en met 11. Toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn, om verzocht te worden van de duivel. En als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. En de verzoeker, tot hem gekomen zijnde, zeide: indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. Doch hij antwoordende zeide: er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. Toen nam hem de duivel mede naar de heilige stad en stelde hem op de tinnen des tempels en zeide tot hem: indien gij Gods zoon zijt, werp uzelf nederwaarts, want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal, en dat ze u op de handen zullen nemen, opdat gij niet te eniger tijd uw voet aan een steen aanstoot. Jezus zeide tot hem: er is wederom geschreven, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Wederom nam hem de duivel mede op een zeer hoge berg en toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. En zeide tot hem: al deze dingen zal ik u geven, indien gij nedervallende mij zult aanbidden. Toen zeide Jezus tot hem: ga weg, Satan, want er staat geschreven: de Heere uw God zult gij aanbidden, en hem alleen dienen. Toen liet de duivel van hem af. En zie, de engelen zijn toegekomen en dienden hem. En dan de tweede schriftlezing uit Efeze 6, vers 10 tot en met 18. Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Sta dan, uw lendenen omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid, en de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het evangelie des vredes, bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. En neem de helm der zaligheid en het zwaard des geestes, het welk is Gods woord, met alle bidding en smeking, biddende te allen tijden in de geest en tot hetzelfde wakende, met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen. Tot zover de schriftlezing.
We zijn toegekomen aan zondag 52 van de Heidelberger Catechismus en we willen deze middag met Gods hulp het eerste deel van die zondag overdenken. Heidelberger Catechismus, zondag 52 en daarvan vraag en antwoord 127. Daar wordt gevraagd: welke is de zesde bede? En het antwoord is: leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, dat is, dewijl wij van onszelf zo zwak zijn, dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan. En daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees, niet ophouden ons aan te vechten, zo wil ons toch behouden en sterken door de kracht uws heilige geestes, opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen, totdat wij eindelijk ten eenenmale de overhand behouden. Tot zover. Zoeken wij het aangezicht van de Heere om zijn zegen te vragen. Heere, opnieuw vergunt u het ons dat wij tot u mogen naderen in het gebed. En wat is dat een wonder, dat wij mensen nog bidden mogen. En dat we u onze gebreken en noden en zorgen nog mogen bekendmaken. En u mogen vragen om wat nodig is. En dan bidden wij of u ons deze middag wil geven alles wat nodig is bij de overdenking van en bij de prediking van uw woord. Dat woord dat eenvoudigen slechten wijsheid leert. Heere, wilt u het vanmiddag zegenen aan ons hart? En wilt u geven dat wij vanmiddag de middelen gebruiken mogen met ingespannen kracht, dat wij het middel van het gebed en het middel van de prediking van uw woord ijverig mogen gebruiken, en dat we tegelijkertijd onze verwachting zullen aftrekken van die middelen om onze verwachting alleen te stellen op u de Heere. Dan zullen we het vanmiddag niet verwachten van onszelf bij het preken. En dan zullen we het niet verwachten van een dominee bij het luisteren. Maar dan zal onze verwachting zijn van u. Heere, mogen we u bidden om uw genade. Mogen we u bidden om uw krachtige werk onder ons. U hebt onze woorden niet nodig. Maar u wilt het middel van de prediking nog wel gebruiken. En wilt u dan geven, Heere, dat vanmiddag een eenvoudig woord doel mag treffen? Wilt u, jongens, meisjes, mannen, vrouwen, stilhouden? En wilt u ons laten zien dat wij in ons natuurlijke leven, in ons natuurlijke bestaan, wel strijden, maar aan de verkeerde kant. Dat wij strijden tegen u. En het is nodig dat we daaraan ontdekt worden. en dat onze blinde ogen daarvoor geopend worden. Wilt u dat doen? Maar wilt u ons ook geven, Heere, dat we de wapens eens uit handen zouden mogen laten vallen? En dat we die wapens van het leven in de zonde en het ons verzetten tegen u en het ons panseren tegen alles wat er vanuit de prediking tot ons komt, dat we al die wapens eens uit handen mogen geven. En dat we eens mogen neervallen voor u. En aan uw voeten terecht mogen komen, Heere. Wil u dat bewerken vanmiddag? En wilt u werken in de harten van onze jonge mensen? Wilt u werken in de harten van onze ouderen? Heere, wilt u aan hen denken die u in de geestelijke strijd hebt geplaatst? Die u overbracht in het rijk van uw Zoon, die u maakte tot strijders onder koning Jezus. Wilt u ze onderwijzen in de strijd? De psalmdichter zingt het, dat u zijn vingers onderwees in de strijd, en dat hebben al uw kinderen nodig. Ze hebben zo nodig ontdekkende genade steeds meer, om hun eigen geestelijke zwakheid steeds meer te leren en in te leven. Om als een arme bedelaar met die zesde bede aan uw voeten gedurig terecht te komen. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Ze hebben zo nodig dat hun ogen bij de voordeur geopend worden voor die drie doodsvijanden. De duivel, de wereld en ons eigen vlees. Heren, wat kan uw kerk in slaap gevallen zijn? Wat kunnen ze ook hun eigen krachten schromelijk overschatten? En wat kunnen ze de vijand schromelijk onderschatten? Maar wilt u geven dat we vanmiddag Bijbels onderwijs mogen ontvangen en dat dat onderwijs ook ons hart bereiken zal? Dat we sterke overtuiging mogen ontvangen, dat wij zwak zijn en dat onze vijanden sterk zijn, maar dat u de allersterkste bent. En geeft u dat uw kinderen dan opnieuw met hun zwakheid en met het besef van die sterke vijanden mogen vluchten tot die strijdende en overwinnende borg en zaligmaker. Om kracht uit hem te ontvangen, om door het geloof op hem te leven, om op hem te steunen, om alles aan hem te ontlenen, om uit hem bediend te worden. Want als dat zo mag zijn, Heere, dan geldt wat de apostel zegt: hoewel ik zwak ben, en wanneer ik zwak ben, ben ik machtig, machtig in Christus. Bewaar uw kerk er maar voor dat ze dat zouden zeggen gemakkelijk, zonder de beoefening van het geloof en zonder de beoefening van de genade. Maar Heere, geeft u dat ze aan uw voeten mogen verkeren, dat ze op u mogen zijn aangesloten en aangewezen. En Heere, als we nog voor eigen rekening leven, mogen onze ogen dan vanmiddag eens geopend worden voor die drie doodsvijanden die nog altijd onze vrienden zijn en met wie we vrede hebben gesloten en met wie we een voorzichtig verdrag hebben gemaakt. Maar mogen onze ogen geopend worden voor het feit dat het onze doodsvijanden zijn en dat ze het oog maar op één ding gericht hebben, op onze ondergang. Dan mogen we wakker geschud worden in het heden van de genade. Heren, wilt u zo aan ons denken? Zegen uw woord op alle plaatsen waar het deze zondag wordt gepredikt. In ons land, buiten ons land, in kerken, op evangelisatieposten, onder Israël. Wilt u allen die u zelf geroepen hebt, dicht bij uw woord en dicht bij uzelf en dicht bij uw genade bewaren. En geeft u dat er veel gebed mag zijn voor de prediking van het woord. We willen u bidden, Heere, of u wilt denken aan deze wereld in nood. Geruchten van oorlogen bereiken ons telkens weer. Het zijn de naderende voetstappen van uw komst, Heer Jezus Christus. Maar we vragen tegelijk van u, wilt u dreigende oorlogen nog beslechten? En wilt u geven dat er nog vrede mag komen boven alles in de harten van mensen? Wilt u denken aan ons eigen land en aan onze overheid? Geeft u wat nodig is aan degenen die over ons gesteld zijn. En als in de achterliggende week een van onze volksvertegenwoordigers die de stem van uw woord heeft laten horen in de Tweede Kamer ook te kennen moest geven dat hij zijn werk daar niet meer kon voortzetten, dan dragen we ook hem hartelijk aan u op. Met zijn vrouw. En u kent de omstandigheden, Heere. Wil u gedenken. Als er veel gepraat wordt door onze mensen. En wat wordt er veel gepraat. Dan vragen we van u. Of we vanmiddag eens in eensgezindheid. En in geestelijke eenheid zouden mogen bidden. En ook deze omstandigheden aan u mogen opdragen. En mogen we dat gebed dan verbreden, Heere, tot allen waar spanningen zijn in het huwelijk. U kent de omstandigheden. U weet van worstelingen en van strijd. U kent ook de situatie waarbij we met een gebroken huwelijk te maken hebben gekregen, Heere, ontferm u. Wilt u denken aan zorgen in de gezinnen? U weet ervan als kinderen al kortere of langere tijd niet thuis kunnen zijn. Heere, wil u zorgen voor onze kinderen als dat het geval is? Wilt u zich ontfermen als onze kinderen ook op een leeftijd gekomen zijn dat ze op zichzelf kwamen te staan, maar terwijl er toch grote zorgen kunnen zijn van de ouders of van de grootouders over de kleinkinderen. U weet van alle dingen af. Wilt u genadig zijn en wil u zorgen niet alleen voor onze lichamelijke en tijdelijke belangen, maar boven alles ook in geestelijk opzicht. Heren, we bidden u voor hen die aan de rand van de samenleving verkeren, ook in deze stad. Zegent u het werk van Stichting Ontmoeting en van andere hulpverlening onder hen. En wilt u hen die kwetsbaar zijn ook met uw hulp en bijstand verzorgen. En geef ons bewogenheid, Heere, op de plaats waar u ons stelde. We hebben allemaal een eigen omgeving waarin we wonen. En er wordt op ons gelet als we zondag in zondag uit naar de kerk gaan. Door onze buren. Door onze collega's. Wilt u geven, Heere, vrijmoedigheid om te spreken over uw woord en over uw dienst als dat kan. U weet hoe jongeren en ouderen daarmee kunnen worstelen. Laat het ook maar een worsteling zijn. Laten we ook veel de binnenkamer mogen zoeken voor onze omgeving. Maar geef ook dat onze mond spreken mag, daar waar daar gelegenheid voor is. Wil u denken aan onze kleine gemeente in de grote stad? Als wij uw woord lezen, Heere, en als wij de handelingen lezen en de brieven, dan ontdekken we het altijd weer dat u kleine gemeenten gaf in de grote steden. En dat u soms zo verrassend geopende deuren gaf. Mogen we u daarom bidden, ook in Rotterdam. Heere, wil u mensen tot bekering brengen buiten de kerk. En wil u ze brengen ook onder ons en onder de prediking van het woord. En wat er dan ook aan allerlei dingen, aan hindernissen kan zijn, Wilt u geven dat het toch geen hindernis vormt en wilt u zelf mensen hier brengen zoals u het zei en ik zal ze brengen. Maar heren, bewaar ons voor dat grote misverstand dat allen die buiten de gemeente, de zichtbare gemeente verkeren, buiten zijn en dat allen die binnen de zichtbare gemeente zijn ook werkelijk binnen zijn. Want wij hebben geestelijk gesproken allemaal bekering nodig. Wij hebben allemaal nodig het wonder van uw genade als we daar nog buiten staan. En heren, als we er buiten staan, dan weet u precies wie dat betreft. Maar laat het dan vanmiddag voor het eerst nood worden in ons leven. En laat het mogen uitdrijven tot u. En wilt u de armoede en het gebrek zelf oplossen. En als u dat doet, dan doet u dat toch als de soevereine koning. En win ons er dan voor in, heren. Wees zo met ons aan de middag van deze dag, naar uw naam genoemd, aan uw dienst gewijd. Heren, wil bijzonder alle tegenstand overwinnen vanmiddag. En schenkt u ons een dienst waarin uw naam verheerlijkt wordt, waarin u zelf op het hoogst verhoogd wordt, waarin zondige mensen op het diepst vernederd worden door uw woord en door uw geest, waarin zondaren onderwijs mogen ontvangen en de weg der zaligheid mag worden aangewezen en dat onze voeten op die weg geplaatst worden of op die weg mogen gaan. We smeken dat van u niet omdat we het verdienen of waard zijn, maar doe het nog om Christus, om uw lieve zoons wil. Amen. Psalm 68, het eerste en het elfde vers willen we gaan zingen. 68, 1 en 11. Er zijn opnieuw 3 collecten bestemd voor de eredienst, voor de onderhoudkerk en pastorie. En de 3e collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 3, vers 4. Sta op, verlos mij, Heere. Gij hebt, o God, wel eer getoond voor mij te waken. Mijn haters onderdrukt en mij het gevaar ontrukt. Gij sloeg hen op de kaken, verbrekend onverwacht hun tanden door uw macht. Ik heb de overhand verkregen. Gij, Heere, alleen gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. Het vierde vers van Psalm 3 willen we zingen na het amen van de prediking. Eeuw uit, eeuw in. Zo heet de gemeente het kleine geschiedenisboekje waaruit ik les kreeg toen ik zelf nog op de lagere school zat. En ik herinner me dat in dat boekje een verhaal stond, een vaderlandse geschiedenis of een geschiedenis stond, die sterk tot mijn verbeelding sprak. Dat was de geschiedenis van Karel Keizer de Grote, die op zeker moment met zijn leger naar het zuiden van zijn rijk trekt om daar te gaan strijden tegen de Mooren. En Karel de Grote weet die Mooren tegen te houden en hij is succesvol in de strijd. En dan trekt hij na afloop van die strijd terug en dan gebeurt het. Dan komt de keizer met zijn leger in een hinderlaag en het ziet er slecht voor hem uit. Maar op zeker moment weet dan toch de keizer met een groot deel van zijn leger te ontkomen. Maar het gaat wel ten koste van een ander klein deel van het leger dat achter moet blijven om de aftocht te dekken. En over dat deel van het leger wat achterblijft is een zekere ridder Roeland gesteld. En die komt in groot gevaar. En dan op zeker moment als die Roeland de ene na de andere soldaat aan zijn zijde ziet vallen, dan grijpt Roeland naar een hoorn en daar blaast hij op door het bergland. En als hij een paar keer geblazen heeft, krachtig geblazen heeft, en dat geluid kwam heel ver, dan hoort de keizer dat en die keert terug om zijn dappere vriend te helpen. Aan die geschiedenis moest ik denken bij zondag 52, het eerste gedeelte. Want de zesde bede, waar we met Gods hulp over na willen denken, leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, heeft iets van het blazen op een hoorn in het heetst van de strijd. Terwijl de vijand aandringt en terwijl een strijder beseft, wij zijn zwak en zijn sterkte is groot. En dat komt u precies tegen in antwoord 127. We ontmoeten hier, mag ik het zo zeggen, de noodkreet van een christenstrijder. En dat schrijven we ook als thema bij vraag en antwoord 127. De noodkreet van een christenstrijder. Drie gedachten. Ons antwoord spreekt allereerst over zijn zwakheid. Kijkt u maar mee. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat is de wijl, omdat wij van onszelf zo zwak zijn dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan. Het antwoord spreekt in de tweede plaats over zijn vijanden. En daar lezen we verder. En daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet ophouden ons aan te vechten. En antwoord 127 spreekt in de derde plaats van zijn wapen. Zo wil ons toch behouden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest, opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen, totdat we eindelijk ten eenenmale de overhand behouden. De noodkreet van een christenstrijder, allereerst zijn zwakheid, vervolgens zijn vijanden en tenslotte zijn wapen. Als wij vanmiddag nadenken over de zesde bede, dan is de eerste vraag die we ons zelf willen stellen: wie is eigenlijk de bidder die aan het woord is in dit gebed en ook in dit antwoord? Want het antwoord is eigenlijk een gebed. Ik heb u dat wel vaker gezegd. Als je nou geen woorden weet om te bidden, als u geen woorden weet om te bidden, pakt u dan de catechismus er ook maar eens bij. Want dat is niet in een uitwendige rituele zin, maar wel in de diepe zin van het woord een gebedenboek. Een boek dat ons wil onderwijzen in het bidden. En wat zou het waardevol zijn om ook de uitleg van het Onze Vader voor uzelf zo in de stilte van uw binnenkamer te bidden. Maar dan de vraag: wie is de bidder van dit gebed? Als we dat nog even zo proberen te bezien in het licht van de twee voorgaande zondagen en deze zondag, dan kunnen we daar drie dingen van zeggen. Dat is allereerst een mens met nooddruft van het lichaam. Dat was zondag 50. Het was een mens met een zwak, sterfelijk lichaam. Nee, dat hoeft u niet zo te voelen. Het kan zijn dat je heel sterk en jong bent, dat je goed je werk kan doen, maar het zou ook anders kunnen zijn. Het zou ook kunnen dat u al zo lang moe bent, dat u ziekte kent, de afbraak van het lichaam gewaar wordt. Dat was het eerste. Tweede, wat we kunnen zeggen over die bidder, en dan ga ik met u nog even terug naar zondag 51. En als ik dan maar letterlijk citeer uit het antwoord, het tweede wat we kunnen zeggen over deze bidder is dat het een arme zondaar is in zichzelf. En dat het een arme zondaar blijft in zichzelf. En dan het derde, en dan zijn we bij onze zondag. Die bidder is een mens die, en ik lees het opnieuw maar gewoon vanuit antwoord 127, die van zichzelf zo zwak is dat hij niet één ogenblik zou kunnen bestaan. Maar dan moet ik er nog iets bij zeggen vanmiddag. Een mens met een zwak, behoeftig lichaam. Een mens met schuld, een arme zondaar in zichzelf. Een mens die geestelijk gesproken zo zwak is dat hij niet één ogenblik staande kan blijven. Maar dan ook een mens die met die drieërlei nood vlucht tot God in het gebed. Bent u dat? Ben jij dat? Bent u diegene die al die dingen wel herkent, maar die ook weet van het vluchten tot God? Want dat is kenmerkend voor de bidder van het Onze Vader. En als we dan vanmiddag nadenken over antwoord 127, ja, dan valt de nadruk dus op de geestelijke zwakheid, dat allereerst. Dat is die zwakheid waarvan de Heer Jezus zelf heeft gezegd tegen zijn discipelen: zonder mij kunt gij niets doen. De Heer Jezus zegt niet: zonder mij kunt u een aantal dingen nog wel en een aantal dingen niet, maar zonder mij kunt gij niets doen. Geestelijke zwakheid. Wij vinden dat in de Bijbel aangeduid, maar we komen dat ook tegen in de geschiedenissen in Gods woord. Laat ik u een paar voorbeelden noemen om deze dingen nog wat te onderstrepen. Het eerste wat ik zou willen noemen, dat is het voorbeeld van Simson. Kind van God. Man die in Hebreeën 11 wordt genoemd in de galerij van de geloofshelden. Een sterke strijder, iemand die alleen het opnam tegen de Filistijnen, tegen de vijanden van Gods volk. Iemand die ook alleen streed voor de eer van God. Maar als God hem een ogenblik aan zichzelf overlaat, dan legt hij zijn hoofd te rusten in de schoot van Delila. En dan vertelt hij haar al zijn geheimen. Wie was Simson? Van zichzelf zo zwak dat hij niet één ogenblik zou kunnen bestaan. Tweede voorbeeld, bekend voorbeeld, wat dit wil onderstrepen. David. David, de man naar Gods hart, de man van wie we lezen dat hij lieflijk was in de psalmen. En u moet dat nog maar eens voor uzelf lezen, 2 Samuel 7. Daar leest u hoe David op zijn knieën komt en hoe hij in verwondering en verootmoediging zegt: Heere, wie ben ik en wat is mijn huis dat ge me tot hiertoe gebracht hebt. En dan leest u dat David zo de eer van God op het oog heeft. Dat is David, door genade. Maar u bladert een paar hoofdstukken verder in het 2 Samuelboek en dan komt u David tegen als de Heere hem een ogenblik loslaat. En weet u wat David dan doet met al zijn genade? Dan valt hij diep in de zonde. En dan weet hij niet anders dan de ene zonde te vermenigvuldigen met de andere. Want dan zoekt hij de zonde van het overspel met Bathsheba te camoufleren. En dan moet Uria ervoor sterven en dan gaat hij maar door. Wie was David? Antwoord 127. In zichzelf zo zwak dat hij niet één ogenblik zou kunnen bestaan. En dan nog een derde en een laatste voorbeeld. Petrus. De man die Christus zo hartelijk lief had door genade. De man die die belijdenis had mogen afleggen. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Die Petrus die het zei vanuit de liefde en vanuit de volheid van zijn gemoed. Al zullen ze ook alle geërgerd worden, Heren, maar ik niet. Ik zal zelfs met u sterven. En toen hield de Heere een ogenblik zijn hand in. En dan verloochen Petrus de Heer Jezus. Wie was Petrus in zichzelf? Zo zwak dat hij niet één ogenblik zou kunnen bestaan. Waarom tekent de Bijbel ons dat? Waarom heeft de Heer Jezus gezegd tegen zijn kerk: zonder mij kunt gij niets doen? Waarom staan deze voorbeelden, en ze zouden met andere wat minder bekende voorbeelden aan te vullen zijn, waarom staan deze voorbeelden in de Bijbel? Waarom leest u dat Simson in zonde valt? Waarom leest u dat David in zonde valt? Waarom leest u dat Petrus in zonde valt? Wat is het doel daarvan? Niet om daarin één verontschuldiging te zoeken. Dat niet. Kijk, dat zou ons arglistige hart wel kunnen doen. Dan zeggen we: ach ja, zonde. Maar kijk nou eens naar Simson. En kijk nou eens naar David. En kijk nou eens naar Petrus. En kijk nou eens naar het levenseinde van Josia. En noemt u maar op. Niet om daar een verontschuldiging in te zoeken. Dat is het doel van de Heere niet. Daar kom ik, gemeente, voor eeuwig mee om. Als ik de zonde in mijn eigen leven wat toedek en wat verontschuldig door te wijzen op of door heimelijk te denken aan bepaalde voorbeelden uit de Bijbel en dan te denken, maar goed, die man of die vrouw, die vreesde toch ook de Heere, maar er was toch ook zonde in zijn leven, dus het kan in mijn leven ook wel zo verder. Maar wat dan wel? Wat is dan wel de bedoeling? Als we hier dit lezen, wij van onszelf zo zwak dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan. De bedoeling van de Heer is wel dat het ons zou verootmoedigen. Dat het ons klein maakt voor God. Dat het je klein maakt wanneer u of jij nog onbekeerd bent. Want als Petrus en David en Simson die genade kenden, al zo zwak waren. Hoe zwak ben ik niet als ik nog onbekeerd ben? En God geeft die voorbeelden in het woord wel opdat Gods kinderen zich zouden verootmoedigen evenzeer. Want die drie voorbeelden, Simson, David en Petrus, waren ook nog eens alle drie voorbeelden van mensen die de Heere vreesden. Maar de Heere wil u, kind van God, onder ons vanmiddag laten zien, vanuit die voorbeelden, hoe zwak u in uzelf bent, opdat u zich voor God verootmoedigt en klein wordt voor de Heere, en opdat het u uitdrijft tot de Heere. Dat geldt voor ons allemaal. Dat is de bedoeling van de Heere met deze voorbeelden. Dat het ons klein zal maken en zal uitdrijven tot God. En dan komt vanmiddag de vraag: hebt u deze dingen geleerd? Hebt u dit persoonlijk geleerd? Ik vraag het ook aan mezelf. Heb je dit nu persoonlijk geleerd? Zo zwak dat ik van mezelf geen ogenblik kan staande blijven? Heb ik dat door ontdekkende genade geleerd? Ja, en dan direct er iets bij. En heeft dat me klein gemaakt en uitgedreven tot de Heere? Want dat is nodig. Kijk, wij zouden ook kunnen zeggen, ja, ik heb er wel wat van geleerd. Dat ik geneigd ben tot alle kwaad. Maar we leven met dat kwaad rustig door. We zeggen wel, ja, het is inderdaad zo, vanuit mezelf geen ogenblik staande, hoe zou het kunnen? Maar we blijven er gerust onder. Heeft het u al uitgedreven tot de Heere? Want dat is de bedoeling. Dat u het zeggen zult en dat wij het zeggen zullen en dat ik het zeggen zal. Heere, hier is nu een mens zo zwak geestelijk gesproken. En als u het nog niet ziet, gemeente, dan moeten we echt vragen om ontdekkend licht. Want alles wat u meer denkt te zijn in uzelf dan wat hier staat, dat is echt te veel, geestelijk gesproken. In het natuurlijke leven kunnen wij bepaalde gaven hebben van de Heere, en die mogen we gebruiken. En iedereen heeft bepaalde talenten ontvangen en dat is goed om die dankbaar te erkennen en om die ook te gebruiken. Maar als het gaat over de geestelijke strijd van onszelf zo zwak. U die de Heere vreest onder ons, is dat het gebed waar u de dag mee begint? Heere, hier is een mens die van nature en in zichzelf, ook na ontvangen genade, in zichzelf zo zwak blijft, dat hij vanuit zichzelf niet staan kan, maar vallen zal. Dat is het eerste. Zijn zwakheid. In de tweede plaats. Zijn vijanden. We lezen verder in antwoord 127. En daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees, niet ophouden ons aan te vechten. Het gaat in de tweede plaats om de vijanden van een christenstrijder. Ik zou het ook anders kunnen zeggen. Ik zou ook kunnen zeggen, uw aller vijand, ons aller vijand. En daar kom ik zo wel op terug, want dat zou ook vragen kunnen oproepen. Iemand zou kunnen zeggen, ja, maar zo is het toch niet, dominee? Het zijn onze vijanden toch van nature niet? Nogmaals, ik hoop daar zo op terug te komen. Maar er wordt hier in deze tekst gesproken over onze doodsvijanden. Daar zetten we eerst een streepje onder. Doodsvijanden, wat zijn dat? Dat zijn vijanden die het echt op je dood voorzien hebben. Die het op uw ondergang voorzien hebben. Die ook niet rusten, zo staat het hier toch, die niet ophouden om aan te vechten. Die niet rusten voordat u dood bent. Voordat u verloren gegaan bent. Dan rusten ze pas. Nu zegt de catechismus in navolging van Gods woord dat daar drie van die doodsvijanden zijn. Laten we ze eens nagaan vanuit de catechismus. De eerste vijand die genoemd wordt is de duivel. Het is belangrijk om daar vanmiddag ook even bij stil te staan. De duivel. De vorst van de duisternis. De mensenmoorder van de beginnen. De vader van de leugen. De Satan, de grote tegenstander. De duivel. Die moeten we vanmiddag, met eerbied gesproken, allereerst in het vizier krijgen. Die moeten we vanmiddag een ogenblik in de prediking in beeld krijgen. De duivel, die op zo heel verschillende manieren kan verschijnen. De duivel kan verschijnen soms als een briesende leeuw. En dan herken je hem direct. Als hij zijn macht bijzonder laat gelden in het occultisme bijvoorbeeld. Allerlei vormen van occulte genezing en occulte toekomstvoorspelling. En noemt u maar op. Occulte elementen in films. De horoscopen, de duivel als een briesende leeuw. In bepaalde popmuziek waarin de Satan verheerlijkt wordt. En als je de clips die horen bij bepaalde nummers ziet, dan slaat een schrikje om het hart, want dan zie je hoe het draait om de aanbidding van de duivel. Maar de duivel kan ook komen als een engel des lichts, met de Bijbel in zijn hand. De duivel kan ook Bijbelteksten gebruiken. Het is belangrijk om daar vanmiddag even iets bij stil te staan, want dat zou best vragen op kunnen roepen, ook nood naar boven kunnen brengen bij mensen. Dominee, hoe weet ik dat dan? Dat de duivel, of de duivel dat is die de Bijbel gebruikt, of dat de Heere tot me spreekt. Weet u, als de duivel de Bijbel gebruikt, en dat kan echt, maar dan zal hij of de Bijbelteksten verdraaien. Hij laat iets belangrijks weg. Of hij gebruikt een tekst die op zich wel juist wordt aangehaald, maar hij heeft daar een hele verkeerde bedoeling mee. En dat kan bijvoorbeeld de bedoeling zijn om een mens rust te geven, waar er helemaal geen echte grond, geen rustgrond uit God is. Dat kan. Laat ik u in alle voorzichtigheid één voorbeeld geven vanmiddag in de prediking. Als iemand nu onbekommerd en onbekeerd voortleeft. En die zit in de kerk en die luistert zo naar het woord met een beetje, laat ik dan zeggen, met een beetje uitwendige interesse. En zo iemand hoort dan op een gegeven moment: mijn zoon, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. En hij zit daar en hij hoort dat woord en in één keer dan kruipt er een soort rilling over zijn rug en hij is even onder de indruk. En hij leeft gewoon voort zoals hij voortleefde. Maar hij denkt op grond van zo'n tekst: kijk, het is wel goed, want mijn zonden zijn me vergeven. Ik heb er ook wel eens wat bij gevoeld. Nou, dan hebt u een duidelijk voorbeeld van dat de duivel kan komen met een tekst. En ik heb u dat misschien ook wel eens genoemd, dat ik ooit eens met een man in gesprek was, zo heel kort voor zijn sterven. En dat ik wees op wat er nodig was. En dat hij zei tegen me: ja, dominee, maar daar zit ik niet over in. Want vanochtend is er een vriend bij me geweest en die heeft uit de Bijbel gelezen voor me. En die las: wees niet bezorgd tegen de morgen. Nou, dat is de duivel met een Bijbeltekst. Maar als God zijn woord gebruikt in uw leven, dan brengt dat altijd in de verootmoediging voor God. En dan drijft dat altijd uit naar God. Kijk, daar kunt u aan weten of het woord van de Heere afkomstig is of dat het van de duivel is. Het woord van God gaat altijd naar de Heere uitdrijven. Dus dat is ook zo als u bijvoorbeeld een bepaald woord hoort. En dat woord komt alsmaar in uw gedachten. Maar dat woord dat maakt u totaal wanhopig. Maar het brengt u niet op de knieën. Dan vragen mensen zich soms wel eens af: zou dat nou een boodschap van God zijn? Zou dat nou een woord van God zijn waarin de Heere mij duidelijk maakt dat er voor mij geen genadetijd meer is bijvoorbeeld? Nou, als de Heere zijn woord gebruikt, dan gebruikt hij zijn woord altijd om u naar hem uit te drijven. En daarom, als u zo moedeloos wordt, en als het woord van God u, als een bepaalde Bijbeltekst u moedeloos maakt, en dat woord keert telkens terug, dan mag u ook in dat verband wel bidden: verlos me van de boze. Verlos me van de boze. Dat is natuurlijk iets anders dan wanneer de Heer zijn woord gebruiken gaat om u schuld aan te wijzen. Er zijn ook wel eens mensen die zeggen: ja, dat komt van de duivel. De duivel laat me al mijn zonden zien en daar word ik zo moedeloos van. Nou, dat hoeft niet dat dat van de duivel komt. Dat zou wel eens heel goed ontdekkend onderwijs kunnen worden of kunnen zijn. Alleen, de vraag is: waar komt u ermee terecht? De duivel kan komen als een briesende leeuw, als een engel des lichts, met zijn misleidende gebruik van de Bijbel. Maar meestal verbergt de duivel zich. Dat was zijn eerste list al in paradijs. De duivel verborg zich. En nog steeds, als de duivel mensen aanvalt en zijn invloed laat uitoefenen, ja, dan verbergt hij zich vaak. En wat gebruikt hij dan voor listen? Laat ik er nog een paar kort noemen, opdat we die listen ook zullen herkennen. Dan zal de duivel ook altijd proberen om u van de middelen van de genade af te brengen. Dan zal hij altijd proberen om je van het gebed af te houden. Dan zal hij altijd proberen om je van het Bijbellezen af te brengen, van de kerkgang af te houden. Waar was u? Ik kijk bewust niemand aan, maar waar was u? Waar was jij die er vanmorgen niet was? En vanmiddag wel. Is dat een list van de duivel geweest? Dat kan. De duivel zal ons altijd van de genademiddelen proberen af te houden. En dan, als de duivel dat voor elkaar krijgt, als jij je Bijbel niet meer leest en daarover nadenkt, als je niet meer bidt, hoe lang is het geleden dat je je knieën gebogen hebt? Maar als je dan al die dingen zo steeds meer gaat nalaten en er slordig in wordt, en ik me misschien ook nog wel overeind hou met de gedachte, ja, maar we moeten toch ook niet wettisch zijn in dat soort dingen. Als de duivel dan al die toevoerlijnen heeft afgesneden, dan komt de duivel met grotere zonde. En dan laat hij je zo wat het aantrekkelijke van de zonde zien. Dat is ook een list van de duivel. Geniet er maar van, je bent maar één keer jong. Of u hebt nu toch al te lang gezondigd en er is voor u toch geen genade meer. Dan laat hij het kleine van de zonde zien. En dan noemt hij nog eens een keer een Bijbels voorbeeld. Nou ja, maar David deed dat ook hoor. Simson deed dat ook. Totdat je gezondigd hebt en als het dan gebeuren zal dat je geweten gaat spreken. Ja, dan kan de duivel er nog wel eens een vergrootglas boven gaan houden. En dan zegt hij, ja, maar je zonde is nou te groot om nog vergeving te zoeken. Al dat zijn nou wat van die listen van de vorst der duisternis. Herkent u hem? Dat is een doodsvijand die niet rust, ook in het leven van Gods kinderen. Want die moeten niet denken dat deze dingen aan hen voorbij gaan en dat ze hier boven staan. Dat is een levensgevaarlijke vergissing. Maar dat is een doodsvijand die Gods kinderen niet ophoudt aan te vechten. Maar ook ieder mens probeert zo in zijn macht te houden. Tweede doodsvijand die er is. Kijken in het midden van antwoord 127, de duivel en de wereld. Bij de voorbereiding van de preek heb ik gedacht, moet ik dat nou weer concreet maken? Want wat wordt er bedoeld met die wereld? Dat is natuurlijk niet de wereld zoals die door God geschapen is. De natuur. Daar mogen we dankbaar gebruik van maken. Daar mogen we Gods hand in opmerken. Maar de wereld die hier bedoeld wordt, doodsvijand nummer 2, dat is de wereld die tegen God is, die van God afgevallen is. De mensen die met elkaar van God zijn afgevallen, die zich tegen God keren. De wereld waarvan de apostel schrijft dat die in het boze ligt. Die wereld. En wat is dat dan, die wereld? Ja, als we dat dan concreet moeten maken, gemeente, dan moet vanmiddag toch maar het mes erin, bij u en bij mij. Dan moeten we dat toch maar concreet aanwijzen, of niet, als het jouw doodsvijand is. Als het die vijand is die het op je eeuwige ondergang gemunt heeft. Wat is dan de wereld? Dat is ook je televisie. Hoeveel procent zou daar niet de wereld van zijn? Maar dat is ook heel, heel veel internetgebruik. Hoeveel procent daarvan zou niet de wereld zijn? Dat is al die muziek waarvan je weet dat die voor God niet bestaan kan en toch blijf je ernaar luisteren. Dat is je doodsvijand. En wij sluiten er vrede mee. En wij sluiten er vriendschap mee. Dat is je abonnement op Netflix. Want ja, na een dag van hard werken en na een week van werken, dan wil je toch ook wat zien. Hoeveel procent is de wereld? Dat is je doodsvijand. Die wil je naar de eeuwige ondergang helpen. Dat zegt hier de catechismus op grond van Gods woord. onze doodsvijanden. En wij hebben er vriendschap mee gesloten. En wij leven ermee. En we lachen ernaar. En we gaan verder. Dat is, ik wil het ook maar concreet nog een keer zeggen, dat is ook Feyenoord, jongens. Dat is ook zo'n doodsvijand. En je bent er misschien helemaal weg van. En je gaat er helemaal in mee. Maar het is wel een doodsvijand. Ik moet dat vanmiddag eerlijk zeggen. Maar heb je er nog vrienden mee gesloten? Vriendschap mee gesloten? De wereld. Ach, en dan die derde vijand. Ons eigen vlees. Dat is de gevaarlijkste. Weet u, die zit hier. Je eigen vlees. Je eigen zondige ik. Mijn eigen zondige bestaan. Dat hart van ijzer, waar de wereld als een magneet maar in de buurt hoeft te komen en je schiet er zo naartoe. Daardoor komt het dat die wereld zo'n aantrekking op ons heeft. En daardoor komt het dat de duivel zo'n macht kan uitoefenen, ons eigen vlees. En als we nog onbekeerd zijn, dan zegt de Bijbel, dan zijn we nog vlees. En als u door Gods genade tot bekering kwam, dan draagt u nog een oude mens in u mee die enkel en alleen vlees is. En van dat vlees, zegt de Bijbel, dat onderwerpt zich nooit aan God. Dat is altijd 100% tegen God. Dat kiest de zonde, maar dat is nooit onderworpen aan God en aan zijn wet. Ons eigen vlees. En dan de vraag, gemeente, nu worden ze aangewezen als de drie doodsvijanden. En het zijn echt ons aller vijanden, want ze willen ons allemaal naar de eeuwige ondergang hebben. Waar zijn het nou jouw vijanden al geworden? Zijn het uw vijanden geworden? Zijn het mijn vijanden geworden? Kent u de strijd? Kent u de dagelijkse strijd tegen al de aanvallen van de vorst der duisternis? Kent u dat strijden tegen de wereld, maar vooral dat strijden tegen je eigen zondige vlees. Wij strijden allemaal, maar van nature aan de verkeerde kant, want we strijden van nature tegen God. Netjes in onze kerkbank, of onverschillig in onze kerkbank, maar je strijdt van nature tegen God. Maar bent u nou al eens van koning veranderd? Bent u in deze strijd geplaatst, in die geestelijke strijd? U die genade kent, wanneer hebt u voor het laatst gestreden? De Schotse schrijver Rutherford heeft gezegd, God geeft zijn volk geen twee hemels. Het is niet zo, hier rusten en hier enkel genieten van de genade en straks boven ook. Nee, het is hier een strijdende kerk tegen de duivel, tegen de wereld. Maar vooral tegen de vijand binnen de poorten. En dat betekent een kruisigend, een stervend leven. Waarbij de zonde steeds meer moet afsterven. En als de apostel Paulus dat tekent als het kruisigen van het eigen vlees, dan betekent dat als een langdurige, pijnlijke dood. Kent u dat stervende leven? Dat is wel de toetssteen. Wij zouden veel kunnen zeggen over de manier waarop de Heere ons tot bekering heeft gebracht. Maar als we deze strijd niet kennen, dan is het toch op zijn minst zo dat we heel ver van onze plaats zijn. Of het zou moeten zijn dat we in de eerste liefde zijn en dat de Heere nog die lentetijd in het geestelijke leven schenkt. Maar dan zal toch vroeger of later die strijd wel komen. En wat is dan het wapen, onze laatste gedachte? Wel, dat is dat gebed. 127. Zo wil ons toch behouden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest, opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen. Hoe wordt er gestreden in de geestelijke strijd? Allereerst op de knieën. En dat bedoel ik niet letterlijk als u zo oud bent dat u de knieën niet buigen kunt. U begrijpt het wel, het gaat om de knieën van uw hart. Maar dat is allereerst het wapen. Dat is die hoorn uit de inleiding van de prediking. Heren, hier is een zwak mens. Met drie sterke vijanden. Heren, kom mij te hulp. Leid me niet in verzoeking, maar verlos me van de boze. En hoe wordt dat dan hier uitgelegd? Wil ons toch behouden. Behouden? Gods kind is toch behouden? En Gods kind in het strijdperk van dit leven, dat vreest nog zo vaak dat het zal omkomen. Als die ziet op zichzelf. Wil ons behouden, Heren. Behoud ons, Heere der legermachten, dan zullen we ons voor afval wachten. En wil ons sterken door de kracht van uw Heilige Geest. Want dat mag ik vanmiddag natuurlijk ook prediken. Dat er bij de Heere wel kracht is voor zwakken, in zichzelf zwak. En die drie vijanden zo overmachtig. Maar bij de Heere is er kracht. En daarom is dit gebed zo nodig. Wil ons sterken door de kracht van uw Heilige Geest. Opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen. Kijk, daar zouden we ook zo snel gewend aan kunnen raken. Dat we dan zeggen, ach ja, een mens ligt zo vaak onder en we gaan het toch maar gewoon vinden. Maar de catechismus zegt hier wel, het is het gebed, wil ons zo sterken dat we niet onderliggen. Want onderliggen in de geestelijke strijd, dat is een troosteloze toestand. Dat is een toestand waarbij de genade van de Heere en alles wat vertroosting kan geven, zo onder de as komt te liggen. Heere, wilt u geven dat ik niet zal onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen. Hoe dan? Alleen vanuit Christus. Alleen vanuit Christus. Die strijdende en die overwinnende borg en zaligmaker. Door in de geestelijke strijd tot hem te vluchten om kracht. En op zijn bloed te pleiten om de kracht van de zonde als die zich gelden laat te breken. En om de kracht van hem in te roepen, opdat de duivel met al zijn verleidingen op de vlucht zou gaan. Het strijden en het weerstand bieden, dat betekent, en dan draai ik eigenlijk de preek weer om, dat betekent ook heel concreet, Gods aangezicht voortdurend zoeken in het gebed. Dat betekent ook het morgengebed niet overslaan. Maar dat betekent Gods aangezicht zoeken in de morgen. Om niet onbeschermd de dag in te gaan. Dat betekent het woord van God. Dat is toch het grote wapenarsenaal voor de geestelijke strijd. Dat woord van God. lezen en eruit putten biddend. Strijden, ja, met die geestelijke wapenrusting waarover de apostel geschreven heeft. Met die helm der zaligheid en dat borstwapen der gerechtigheid. En dat schild des geloofs waarmee u al de vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Altijd sterke wederstand doen. U die de Heere mag vrezen en mag dienen, is dat uw leven? Dat is wel een beschamende en een verootmoedigende vraag. Is dat nou ons leven? Sterke wederstand altijd doen. Dat vraagt om grote waakzaamheid. Dat vraagt om een biddend, een nauwgezet, een aangebonden leven aan de troon der genade. Dat vraagt om geestelijke voorzichtigheid en waakzaamheid. Altijd sterke wederstand doen, totdat wij eindelijk ten eenenmale de overhand behouden. Dat is het uitzicht voor Gods strijdende kerk. Totdat. Er komt een keer een einde aan de strijd. Wanneer? In dit leven? Nee, niet in dit leven. In dit leven kan de Heere wel oases geven. Wel rust geven in de strijd. Wel momenten dat die strijd een ogenblik ver bij u vandaan is. Maar de drie doodsvijanden zullen niet rusten en toch altijd weer voortgaan. Maar de dag komt dat Gods strijdende kerk voor eeuwig thuis komt. En dan mogen ze toetreden tot die triomferende kerk. En dan mogen ze zingen van Gods barmhartigheden en van Gods goede tierenheden, eeuwig en altoos. Totdat wij eindelijk ten eenenmale de overhand behouden. Gemeente, hoe is ons leven? Laten we die vraag nou vanmiddag eens allemaal meenemen. Drie vijanden zijn u getekend. En laten we dat voor Gods aangezicht eens onderzoeken. Zijn het al onze vijanden geworden? Of zijn wij nog hun vrienden? Thomas Boston zegt in een van zijn verhandelingen: een natuurlijk mens is als een gevangene die zijn cipier bemint. Zo is het. Ben jij dat nog? Ben u dat nog? Een gevangene die zijn gevangen bewaarder bemint, liefheeft. Of, en dat geven de Heer, en dat is ook mijn gebed vanmiddag, of mogen je ogen vanmiddag geopend worden voor die drie vijanden. Mogen je ogen vanmiddag nog geopend worden voor diegene die dit gebed legde op de lippen van zijn discipelen. Maar die ook met betraande ogen naar zondaren heeft gezien. En het ook vanmiddag nog zegt, och, dat u bekende, dat jij zou bekennen en zou erkennen wat tot je vrede dient. En val dan met al die dwaasheid en al die vijandschap en al die liefde tot die drie doodsvijanden toch maar aan de voeten van de Heer en Heer. Er is geen andere plaats die ik je wijzen kan dan die plaats. Maar die plaats mag je nog gewezen worden. Val dan maar aan de voeten van die Heere neer en zeg het maar, Heere. Hier is zo'n dwaas mens die heeft tot vandaag toe altijd nog achter drie doodsvijanden aangelopen. Maar laat u het me zien dat het mijn vijanden zijn. En wilt u naar die allereerste belofte in de Bijbel zelf vijandschap zetten tussen mij en tussen hen, vanuit diegene over wie u het hebt gezegd: ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw en tussen haar zaad en tussen uzelf, en dat zal u de kop vermozzelen. Schenk mij de genade vanuit Christus, dan krijg je een strijdend leven, maar niet een leven zonder hoop en niet een leven zonder uitzicht, want de dag komt dat u de strijd te boven zult raken en dat u voor eeuwig mag zingen van Gods goede tierenheid. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, laat uw volk een verbond met u mogen vernieuwen aan de middag van deze dag. Om te strijden tegen die driehoofdige vijand. Om u dagelijks te benodigen met dat gebed dat we gezongen hebben. Sta op, verlos, o Heere. Gij hebt getoond wel eer voor mij te willen waken. Heere, zegen dit woord. En een zegen betekent niet altijd dat we met een getroost gevoel uit de kerk gaan. Maar een zegen kan ook betekenen dat het woord ons aanspoort. En dat het woord ons misschien wel onze nameloze armoede laat zien. Heere, wilt u het zegenen? Zoals u het nodig acht, we geven het in uw hand. Bewaar ons als we van hier gaan. Gedenk ons in deze pas begonnen week. Heere, doe ons niet voortleven zonder u. Maar geeft u dat we voor u zullen neervallen. Dat we, Heere, niet verder kunnen. Wilt u zo uw woord nog tot zegen en tot kracht laten zijn. Bewaar ons, vergeef ons al het zondige. En heb ook moedig dank voor wat u schonk om Christus weer alleen. Amen. Psalm 89, het achtste vers, is de slotzang. 89, 8. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heilige Geestes zij met u allen. Amen.